benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Dit is een BNR-podcast.
Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Een einde voor het conflict in de Rode Zee is nog niet in zicht. Houthi-rebellen blijven aanvallen uitvoeren en een Amerikaans-Britse coalitie met steun van Nederland bestrijdt die. Inmiddels heeft het ook grote gevolgen voor de transportsector en de internationale handel. Dat hoorde je allemaal vorige week. Van Annette Kosters, is directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. En Paul van Hoofd, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
Je ziet gewoon dat vandaag de dag zij die slechte zin hebben, doorhebben dat je door middel van de ontwrichting van de zeevaart eigenlijk heel veel kan ontwrichten zonder direct heel veel burgerslachtoffers te creëren. Dus dat wat 60 jaar lang even in een kastje was gestopt en niemand als methodiek gebruikte, zie je nu weer opkomen. Ja, en daar schrikken wij gewoon enorm van. En daar moeten we met elkaar over hebben. Ja, is er een oplossing? Nee, wij gaan niet onze zeevarenden tot halve militairen opleiden. We gaan niet aan boord van onze koopvaardij allemaal afweergeschud en dat soort dingen zeggen. Dit kan gewoon niet de bedoeling zijn. We kunnen met elkaar hebben over hoe zorgen we ervoor dat wij als Nederlandse / Europese reders ook gewoon door al die gebieden kunnen varen. Want dat is even nog ook iets grappigs, wil ik toch even genoemd hebben. Die Chinezen die roepen vandaag de dag heel hard dat zij met hun schepen wel veilig door die Rode Zee kunnen.
Ja.
En wel veilig door dat gebied. En dit is natuurlijk iets wat, wanneer we met elkaar spreken over concurrentie, is dit wel een heel aparte ontwikkeling die daar op dit moment plaatsvindt.
Nee, dat is een hele belangrijke opmerking. Ja. Want
zou bijna een apart programma gaan vergen, Paul. Maar even afrondend.
Het is interessant, want de rol van China, kijk, het is een publiek goed. Hè? Dit zijn goederen die van en naar China gaan ook. Of in ieder geval uiteindelijk door China heen gaan. Dus dit is ook hun economisch belang. En wat ze nu niet doen, en we zouden nog misschien proberen te verleiden om dat te doen, dat zou goed zijn. Maar wat ze nu niet doen en wat heel veelzeggend is, is bijdragen aan die publieke veiligheid. Ze kiezen duidelijk voor hun eigen unilaterale pad hierin.
Nou, Annette Kosters en Paul van Hoofd zijn opnieuw de gast. We gaan luisteraarsvragen beantwoorden. Joachim heeft de volgende vraag. Joachim, dat is een slimme luisteraar. Die stuurt vaak vragen in. Die wil dit weten. De Houthis vallen geen Chinese en Russische schepen aan, omdat ze openlijk de Palestijnen steunen en de acties van Israël veroordelen. Als we hun optreden interpreteren als steun aan dit machtsblok, is een toenadering met handelsakkoorden, is dat dan een betere strategie? Misschien beginnen bij jou, Paul.
Ik heb de vraag gelezen, maar handelsakkoorden met wie? Met de Houthis? Dat begreep ik niet helemaal aan de vraag. Ik denk dat
Ik denk dat hij dat bedoelt, ja.
Ja, ik denk zonder een expert van het conflict in Jemen te zijn, lijkt me toch dat de Houthis een relatief extreme positie nastreeft ten opzichte van Israël, Amerika en de rest. En ik denk niet dat de belofte om met een niet-statelijke groep, die gewoon een rebellengroep, daarmee te gaan handelen, dat ze voldoende gerust zal stellen. Ik denk dat we ook, dat is ook een goed teken van, of een goede illustratie van dat we niet meer in een wereld zitten waarbij wij beloven je om een beetje met je te handelen en nu komt alles weer goed. Dit is niet. Ik denk dat zo
steeds, vind je dit echt dan toch nog steeds het oude denken van?
Ja, ik denk dat er een soort naïviteit in zit.
Wandel door handel nog steeds.
Ja, precies. Dat we denken dat uiteindelijk iedereen, dat een soort liberale wereld, in termen van vrijhandel, liberale wereld is. En dat als we allemaal maar genoeg met elkaar handelen, dat we geen substantiële meningsverschillen meer hebben. We handelen heel veel, historisch ook, wordt er heel veel gehandeld tussen vijanden. Het is echt een ouderwetse manier van erover nadenken ondertussen, naar mijn idee.
Ja, dat is toch interessant. Ook vanuit het perspectief van de rederij. Vind jij dat ook, net is dat echt die ouderwetse manier van denken? Want dat is ook een hele prettige manier van denken, wandel door handel.
Ja, in principe handelen wij altijd, of faciliteren moet ik zeggen wij eigenlijk meer de handel. En zullen we dat ook continueren tot er wordt gezegd, nou, tot hier en niet verder bijvoorbeeld. Hè? De sancties tegen Rusland relatief recentelijk. En dan is het aan ons om daar ook op terug te trekken. Hoe minder internationale conflicten er zijn, hoe beter dat natuurlijk voor ons is. Aan de andere kant, nu ook heel eerlijk, op het moment dat er internationale conflicten zijn, dan zie je ook nu weer, als je kijkt naar bijvoorbeeld de containerprijzen, dan zie je dat die weer toenemen. Dus het is een beetje ambivalent.
Ja, ambivalent, maar het vergt dus ook een andere manier van denken, andere manier van leiderschap, andere manier van denken ook bij de directeur van de Vereniging van Nederlandse Reders.
Ja, dat zeker. Ja. Maar tegelijkertijd moet ik ook heel goed weten wat mijn positie is. En als ik kijk dat zogenaamd politieke vijanden elkaar toch van gas en olie voorzien, via leidingen richting Israël bijvoorbeeld of wat dan ook, dan denk ik, dan weet ik dat mijn rol hierin maar zeer, zeer beperkt is.
Nee, dat is wel een heel belangrijke relativering. Dan Bert, die wil weten, hoe verdedig je, Paul, die is voor jou, hoe verdedig je überhaupt een zee? Is het niet veel te groot om goed te kunnen verdedigen? Ook al wil je dat ter geruststelling naar buiten brengen, maar kan het eigenlijk niet?
Nou, dat is een goede vraag. Maar eigenlijk verdedig je niet een hele zee. Hè? Het gaat de hele tijd over die choke points, die knelpunten. Want waar het eigenlijk echt gevaarlijk wordt, is als schepen in de buurt van land opereren. En dat is altijd historisch, is dat altijd de punten waar ze het meest aangevallen worden door piraten, door vijandelijke staten, wat dan ook. Wat wel veranderd is, is dat nu ze over veel langere afstanden bedreigd kunnen worden. He, dus zelfs deze niet-statelijke groepering heeft raketten, heeft onbemande vliegtuigen die het ergens tussen de 1000, 1500, 1800 kilometer kunnen afleggen. Dus dat is aanzienlijk. Dat gezegd hebbende, hebben ook verdedigingsmiddelen die diezelfde afstanden kunnen bereiken. Dus die lucht- en verdedigingsfregatten, die kunnen heel grote afstanden eigenlijk veilig houden. Niet tegen misschien een grootmacht die zo'n scheepvaartroute zou aanvallen, maar wel tegen een wat minder capabele tegenstander. Dus er is wel, want die punten zijn dus veel beperkter, en we hebben nu middelen die ook op hele lange afstand verdediging
en dan
brengen.
Bijvoorbeeld tegen piraterij. Dus dan even mijn vraag aan jou, hè, Paul. Als je nu kijkt, even los van het Rode Zee-conflict, wij zien nu een enorme oplaaiing van piraterij aan de westkust van Afrika. Het is een gigantisch gebied. Je ziet ook dat ze steeds verder uit de kust gaan. Dus zelfs de internationale zee op. Dat is vrij lastig te verdedigen. We zien dat daar een fregat bijvoorbeeld is vanuit de Denen. Maar in die zin, ik luisterde naar deze vraag en ik dacht, ik ben benieuwd.
Ja, dat is een goede vraag. Dus ik dacht erover puur dit in de zin van de aanvallen die er nu plaatsvinden in de Rode Zee. Piraterij is inderdaad veel moeilijker. Dat is gewoon, dan heb je het inderdaad over enorme gebieden. En dan kunnen ze ook veel meer op open zee misschien, of ook in de buurt van land, maar kunnen ze opereren. Mm-hmm. En dan zou je misschien toch nog steeds kunnen denken aan beveiliging op schepen zelf. Omdat inderdaad fregatten, we hebben heel weinig fregatten. Dus Nederland heeft nu 6 fregatten. Wat dat betekent, is niet dat je alle 6 tegelijkertijd uit kan sturen. Want ze zijn altijd, worden ze onderhoud, reparatie, de bemanningen. We hebben een tekort aan bemanningen constant. Dus we hebben het ongeveer uitgerekend dat meestal kun je voor elke 4 schepen die je hebt, kun je er 1 op uitsturen. Dat betekent dat wij nu een soort anderhalf schip beschikbaar hebben. En dat is niet voor de Britten of de Fransen of de Duitsers of de Italianen veel beter. Daar zit het op zo'n 3, 4, 2 beschikbaar op elk gegeven moment. Dus inderdaad, als je zo'n heel groot gebied wil bestrijken, zul je één hoe dan ook moeten samenwerken met andere staten. Mm-hmm. Dat doen we al. We doen ook heel veel aan maritieme inlichtingen verzamelen. Gewoon constant observeren van hele grote maritieme ruimtes, zodat je sneller op de juiste plek kan zijn. Maar ja, je zal ook iets moeten doen op de beveiliging, denk ik, op de schepen zelf. Of misschien ook wat kleinere, misschien ook onbemande schepen te hebben om daar soort in grotere gebieden te kunnen bestrijken.
Maar inderdaad, dus een enorme klus, die piraterij.
Ja, ja. Maar van een laag intensiteitsniveau, maar dan wel ook. Ja, het is de baten voor de piraten zijn heel groot. Right? Dus hun bereidheid om risico's te accepteren zijn ook heel groot. En dan heb je dus in principe niet een heel groot probleem op zichzelf, elke piratenschip, maar zijn er gewoon heel veel. En dan wil ik niet, en nogmaals, ik wil niet piraterij bagatelliseren, maar het zit echt in die andere orde van grootte.
Nee, maar dat is
een heel dramatisch voor bemanningen. En vooral aan die westkust van Afrika. Het is heel agressief hoe dat gaat.
Dan een vraag van Harry. En ik denk dat die eerste aan jou gaat toespelen, Annette. Zijn vraag luidt: wie heeft er het meeste last van de huidige situatie op de Rode Zee? Zijn dat de reders of zijn dat de toeleveranciers of misschien wel een andere groep?
Ja, ik denk die laatste. Dus de verladers en uiteindelijk dus ook als je kijkt nu naar berichtgeving vanuit Tesla bijvoorbeeld, die fabriek heeft moeten sluiten. Lidl, die heeft gezegd, ja, we krijgen problemen met bevoorrading. Wij varen wel. Wij varen zelfs wat langer, want we varen om. Dus in die zin, voor ons is wel soms de uitdaging dat ons hele logistieke systeem met nieuwe opdrachten, met containers, met al dat soort dingen, wat in de soep loopt. Maar in principe varen wij wel. Dus de echte problemen worden meer gevoeld bij de daadwerkelijke producenten en de fabrieken en dergelijke dan bij de reders.
Ja, en die problemen die kun je. Ja.
In die zin dat de veiligheid van onze schepen en onze bemanningen, toen wij op dat moment nog daar zeer actief voeren, dat die natuurlijk direct op ons kwam. En daar hebben de verladers natuurlijk veel minder last van.
Tuurlijk, maar de groepen die er last van hebben, nu dus ook, zoals je net omzei, de verladers, op een gegeven moment moet het ophouden. Dat geldt voor al deze zaken, want dan kom je in ademnood. Hoe lang kun je dit volhouden? Zou het in principe eindeloos kunnen?
Ja, in die zin wel. Kijk, als we met z'n allen vanaf nu allemaal omvaren, dan is dat het nieuwe normaal. En daar bereiden we ons dan weer op voor. En daar worden systemen ook weer op aangepast.
Heel serieus scenario dus.
Een heel serieus scenario. Tegelijkertijd, er zijn allemaal operaties nu gaande die erop gericht zijn om juist de doorvaart door het Rode Zeegebied weer te herstellen. Dus niemand zit eigenlijk te wachten op dat rampscenario, noem ik het maar eventjes, of het negatieve scenario, dat het daadwerkelijk nieuwe normaal wordt. Dus we doen er alles aan vanuit de verschillende overheden om ervoor te zorgen dat er herstel is van een veilige doorvaart van het Rode Zeegebied. Maar zo niet, nou ja, dan wordt het varen rondom de Zuid het nieuwe normaal.
Dat wordt het nieuwe normaal, ja. Een hele andere situatie. Chantal, kan de strijd op de Rode Zee overslaan naar andere zeeën? Dat wil ze weten. En die vraag is voor jou, Paul.
Nou, dat is een goede vraag. Ik denk niet dat de strijd in de Rode Zee zelf overslaat op, nou ja, het zou kunnen overslaan naar de staat van Hormuz. Right? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag is: hoeveel risico's is Iran bereid te nemen? Het zij door het indirect steunen of het steunen van de Houthis. Dus indirect druk leggen op de internationale handel en op Amerika en bondgenoten. En de risico's die het neemt door nu ook aanvallen uit te voeren op Amerikaanse eenheden in Irak.
En zijn ze tot veel bereid gezien de impact?
Daar lijkt het wel op. En tegelijkertijd die raketuitwisseling met Pakistan. Het suggereert dat ze op een ramkoers zijn. En dat zou heel onwelkom zijn als we nog weer bovenop alle ellende die er nu al is, nog een oorlog in het Midden-Oosten erbij zouden krijgen. Dus dat op die manier zou het kunnen overslaan. Zou het kunnen overslaan naar de maritieme knelpunten in Zuidoost-Azië of in de Zuid-Chinese Zee. Dat zie ik op die manier niet.
Maar nog een oorlog in het Midden-Oosten bij betekent dat de chaos bijna compleet wordt.
Dan is hij bijna compleet. Dan kan altijd nog meer bij. Als ik heel cynisch ben erover. Het Koreaans Schiereiland instabiel. Staat van Taiwan instabiel. Dus het kan nog veel erger. Maar dit is iets wat we zeker niet nodig hebben. Want dan maakt het ook weer, maakt het voor de VS nog moeilijker om keuzes te maken tussen bescherming of de steun voor Oekraïne en de bescherming van Europa, Israël, Palestina, Iran. En dan, wat blijft er dan nog over voor de staat van Taiwan? En op die manier is het niet per se het overslaan van conflict, wat de vraagsteller eigenlijk vroeg. Maar dan is het wel een soort domino effect.
Maar ja, dus Annette, de reders en de hele keten moeten ook hier weer rekening mee houden. Ja, over scenario's gesproken, dat kan niet anders, maar ook dit.
Ja, deze hebben wij zeker in het vizier. Precies wat Paul aangeeft. Dit is zeker iets waar wij ook rekening mee kunnen houden. Of willen houden. Maar in die zin, tot hoever wij dat kunnen. Want zolang er verladers zijn die van ons vragen van A naar B te varen, en wij achter de veilige risico's acceptabel, zullen we dat doen. En dan is het wel vanuit ons om aan de internationale gemeenschap daarbij om bescherming te vragen. In welke vorm dan ook. Hè? Dat kan ook diplomatiek zijn. Ik heb het niet direct over militair ingrijpen.
En dan Thomas, die wil weten, zijn sommige schepen een groter doelwit voor de Houthis dan andere?
Ja, dat zie je op dit moment heel duidelijk. Dus je ziet na de aanvallen vanuit operatie Poseidon Archer, zie je dat er steeds meer focus is op alles met een Amerikaanse link. En de Maersk-schepen blijven op de een of andere manier zeer gewild bij de Houthi. Waarschijnlijk omdat dat ook een naam is. Hè. Het is de grootste containerrederij en daarmee daar een focus. Zijn ze heel erg gericht? Nee, de aanvallen zijn ook dikwijls niet zo succesvol. Dat heeft niet zozeer te maken met dat die andere operatie gaande is. Hè, die Poseidon, Prosperity Guardian. Maar dat heeft echt te maken met het feit dat de nauwkeurigheid van de installaties nog wel eens wat te wensen overlaat. Gelukkig zeg ik daarbij. Maar dit is dus ook waar wij als Nederland, en Nederlandse reders wel wat bevreesd door waren na die 12 januari, na de start van de aanvallen vanuit de Amerikanen op Houthi-doeleinden, waar wij als Nederland in participeren, dat we dachten, potverdorie, ze gaan toch nu niet ook de focus op ons als Nederlandse reders leggen. Nou ja, gelukkig tot op heden, tot op het moment dat ik dit uitspreek, is dat nog niet het geval. En ik hoop dat dat ook zo blijft.
Ja, en de kans dat het ook zo blijft is ook heel reëel, denk jij? Schat jij dat zo in, Paul, of niet?
Dat dit nog wel even doorgaat? Ja. Dat denk ik wel, ja. En ik denk dat dit, nogmaals, het is een soort het accepteren van een nieuw normaal. Hè? Dus dat je, ja, dat je tegen dreigingen, dat je daar klaar voor moet staan, dat je moet daar heel snel op moet kunnen reageren. Dat is niet alleen een kwestie van genoeg schepen of vliegtuigen of wat dan ook. Maar ook een kwestie van de politieke bereidheid, de juridische middelen, dat de diplomatieke kaders al klaar liggen. En dat het iets is wat je, het constant onderhouden van die infrastructuur. Vergeet niet dat als dit, dat hebben we ook op, ik zat eraan te denken of een manier om misschien nog iets tastbaarder te maken. Maar historisch, tussen steden was het altijd heel onveilig. En daar was het heel moeilijk om te handelen. Want er waren overal rovers en bandieten. En op een bepaald moment was er gewoon constante wachten die routes veilig hielden, patrouilles. En dan opeens maakt het ook mogelijk om economische ontwikkeling te hebben en sociale ontwikkeling.
Betaalde je ook goed voor, hè?
Ja, het kost ook. Maar dat is het. Het kost geld. En we zijn er gewoon aan gewend. Ja. We zijn er gewoon aan gewend dat de VS op zich om verschillende redenen die kosten op zich heeft genomen. En daar kunnen we niet meer op rekenen. Dat ze dat willen en ook niet dat ze dat altijd kunnen. Het is een hele grote wereld. Het is heel veel water. We hebben al dat water nodig. En dan zou je gewoon veel meer zelf kunnen doen.
Terwijl jij dit zegt, komt er bij mij iets op. Hè? Want dan denk ik van, stel je voor dat we na het oude postkoetsenmodel gaan. Waarbij je dus belasting betaalde. Zo is belasting volgens mij ook ontstaan voor die bescherming. Zou dat hierbij misschien ook gebeuren? En dan alsnog, durf ik ook wel te stellen, is dat vervoer is slechts zo'n klein percentage van de kosten van een product. Dat ligt helemaal het zeetransport, dat ligt zo laag. Ja, misschien wordt dat op een gegeven moment, we hebben het elke keer over hoe gaat het zich ontwikkelen. Hè? Misschien wordt dat wel het nieuwe normaal. Dat je daar nog meer voor moet gaan betalen. En dat het dan niet eens vanuit de overheden gaat, maar nog meer vanuit private hoek. Ik heb geen idee hoor.
Of naar private hoek, wat denk je dan aan?
Nou ja, kijk, je ziet in Europa en Amerika ook. Nou, laat ik even bij Amerika beginnen. Ook Amerika gaat ongeveer failliet aan al die missies die zij leiden. En overal waar ze zijn. Ze kunnen niet overal tegelijkertijd zijn. Maar het kost ook een enorme buit centen. In Europa hebben we net al eerder geconstateerd, hebben we dat niet? Zijn we daar niet up to speed? Nou, misschien kan het zijn dat hier de markt op een gegeven moment een kans ziet en die zegt, dan gaan we inspringen. We hebben dat natuurlijk al deels met private beveiliging aan boord van onze schepen. Hè? We hebben VPD's, dat wil zeggen militaire beveiliging aan boord, tenzij, zo is het in Nederland geregeld, in een heleboel andere landen is het alleen nog maar privaat, omdat daar de overheid niet in voorziet. Nou, en daaruit doorgeredeneerd, ik weet het niet.
Ik denk dat
even los van zwaardmachten.
Ja, maar ik denk dat je dit, ik denk dat dit een heel reële richting is voor de piraterij. Omdat dat zijn te veel groepjes die dat kunnen doen. En dat betekent dat je nooit op alle plekken tegelijkertijd kan zijn. Maar voor de echte beveiliging van de zeeroutes van staten en zo, is dat geen mogelijkheid te privatiseren. Om, om, omdat een soort een private vloot van fregatten is met luchtverdedigingsraketten. En als dat zou kunnen bestaan, zou het volgens mij niet helemaal wenselijk zijn.
Nee. Maar we zien dat er een lacune is. En tegelijkertijd willen ook al die staten hun economieën laten doordraaien. Ja. Dus nee, het was ook meer een hersenspinsel. Nee, hè? Genoeg van soevereiniteit en dergelijke om te realiseren.
Maar dat is heel fijn voor een uitzending ook, dat je zo vrij kan praten. Ja. Dat willen we ook heel graag.
Maar dat is nou juist het onderstreept dat echt staten weer hun verantwoordelijkheid moeten nemen hierin. En dat dit veiligheid is veiligheid, ik zei het vorige week ook. Je bent alleen maar bewust van dat veiligheid als je het niet meer hebt. Of als het heel erg snel aan het afnemen is. Maar veiligheid maakt al de rest mogelijk. Dit ook. Right? Je kunt niet handel hebben zonder veiligheid. Je kan niet overstaat zonder veiligheid. Dus je moet begrijpen dat dat gewoon tijd en geld gaat kosten.
Nou, en als dat de mensen in Nederland zich dat realiseren, dat dat voorwaardelijk is om hier onze spulletjes, ons eten, alles wat we aan hebben en dat soort dingen te kunnen hebben en houden, dan ben ik al gezegend.
Goed.
Ja. Oké, dank jullie beiden. Annette Koster, directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, en Paul van Hoofd, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En volgende week dan zijn we er weer met een reguliere aflevering van De Strateeg. En wil je De Strateeg vaker beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app. En tot de volgende keer.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.